van de week bij ingekomen was, in Pittsburgh was het. En ik zag daar gisteren een heel klein stukje van een toespraak van president Obama. En dat was op CNN, dus ik kon het niet helemaal 100% volgen, maar ging grotendeels over Iran. Daar had hij een beetje problemen mee, geloof ik, want die zijn bezig om via kernenergie en zo. Die maken absoluut geen atoombommen. Nee, dat weten we al jaren dat ze dat niet doen. Ze willen er alleen gewoon die dingen laten ontploffen om de stroom mee op te wekken, denk ik. En daar had hij een groot probleem mee. Een heel groot probleem. En toen vroeg er een journalist in de zaal, die vroeg: gaat u zover als ook de militaire optie, zo noemen ze dat dan, hè? De militaire optie. Dus gewoon, dat is ook met atoombommen gooien eigenlijk. Gaat u zover om die militaire optie te gebruiken? En toen zei hij geen nee. Dus we zijn een eind op weg, zal ik maar zeggen. En Iran, dat ligt niet in Zuid-Amerika, hoor. En ook niet in Alaska. Nee, Iran ligt in het Midden-Oosten. Ligt in het gebied waar Israël ook is. Ligt in het gebied wat volkomen onbelangrijk geweest is, eeuwen en eeuwen. Er liepen alleen maar dromedarissen, kamelen en een paar Arabieren. Maar de laatste 25 jaar is er geen gebied zo belangrijk geworden voor de wereldeconomie als dat gebied. Nou, daar ligt een potentieel gevaar, zou ik zeggen. En eigenlijk gaat daar ook een beetje de tekst over. Want ja, u vond het misschien wel een beetje moeilijk, hè, die vier versen. Als je dat zo op het scherm zag, ik stond erachter en ik keek ernaar. Ik denk, nou, als ze dat begrijpen, zijn ze heel knap. Want het is best een beetje ingewikkelde tekst. En dat is het ook. En het gaat ook over, moet ik zeggen, onze leiders. Wie of wat leidt ons door deze wereld? En daarom begon ik een beetje over die G20 te praten. Want daar waren Balkenende en zijn maten. Hè? Die zaten daar en die leiden ons allemaal. Nou, wie leidt ons echt en wat leidt ons echt? Dat is misschien een heel klein beetje thema van deze morgen. En we zullen God om wijsheid vragen om daar eens over na te denken. Dank u wel, machtig God en liefdevolle Vader. God en Vader van onze Heer Jezus Christus, dank u wel dat u ook onze God en Vader bent. Dat u het bent uit wie en door wie en tot wie alle dingen zijn. Dat u het bent die alles onder controle heeft en ons al lang voorzegd heeft in uw woord. En bevestigd door uw geest in ons hart waar het allemaal naartoe gaat. En uiteindelijk mogen we weten dat het toegaat naar heerlijkheid. Niet de heerlijkheid van mensen die als roest en als stof verdort, maar uw heerlijkheid die blijft in eeuwigheid. En we zijn nu onderweg, Vader, en soms plaatst dat ons voor grote vraagtekens. Soms plaatst dat ons voor vragen die we onszelf en u stellen. En misschien niet helemaal de antwoorden krijgen of begrijpen die we ontvangen. Maar we vertrouwen op u. En we weten dat u in dat geweldige voornemen van de eonen, in dat geweldige plan van de eeuwen, uiteindelijk komt tot datgene waar ons hart ten diepste naar verlangt. Dat is in een omgeving van liefde, volkomen liefde, van vrede en veiligheid te mogen leven. En u bent daar met ons en uiteindelijk met heel de wereld naartoe op weg. En daar dank u voor in Jezus naam. Amen. Ja, ik zei al, ik vond het eigenlijk ook best een beetje moeilijk om dit stukje. En ik had me voorbereid. En nou, dat was, hoe zeggen we dat? Dat was geen melk, maar dat was degelijke vaste kost. Dat was meer dan Terschellingse kruidkoek, zal ik maar zeggen. Zo zwaar was dat. En toen dacht ik, ja, dat kan ik niet maken. Dus ik heb het omgegooid en dat was vanmorgen vroeg. Dus u weet het, het is een wakker praatje. Maar wat wil dit gedeelte nou zeggen? Hè? Dus is er niets, ik zal het nog eens even concordant vertalen om het nog moeilijker te maken. Dus is er niets ter veroordeling voor hen in Christus Jezus. Zij wandelen niet in overeenstemming met vlees, maar in overeenstemming met geest. Want de wet van de geest van het leven in Christus Jezus maakt je vrij van de wet van de zonde en de dood. Nou, veroordeling staat er. Wat is het? In Christus Jezus, de geest van de wet van het leven, de geest van de zonde en de dood. Allemaal van die zware begrippen, allemaal echt stevige kost. Waar het moeilijk van is om je vingers er goed achter te krijgen. Wat is het nou precies? Nou, laat ik beginnen met wat vooraf ging. En dat is wel een stukje terug in de Bijbel, namelijk dan ga ik terug naar de zonde van Adam. En dat is een heel stuk terug. Nou, u weet het allemaal wat er gebeurde in de hof. Adam en Eva, die waren gezellig aan het wandelen met elkaar. En toen kwamen ze iemand tegen en die zei, ik heb een mooie groentewinkel, neem eens een stukje fruit van mij. Nou, dat mocht helemaal niet. En ze deden het toch. Het mocht niet en ze deden het toch. En dat was overtreding, dat was zonde, dat was ook een krenking, want God had gezegd, doe het nou niet. Maar we doen het toch. En zo werd Adam en Eva werden sterveling. Dat wil zeggen, vanaf dat moment ging er iets in hun lichaam veranderen, waardoor ze dood zouden gaan. Stervend zijn, een sterfproces hebben, totdat je sterft. Nou, dat is wat vooraf ging. En er staat nog veel meer tussen, maar nu zijn we ineens aan Romeinen 8 terechtgekomen. En ja, ik ga een voorbeeld gebruiken en ik hoop dat het goed uitpakt. En zo niet, dan leg ik het straks bij de maaltijd plus, die er achteraan komt, jullie stuk voor stuk uit. Maar ik denk wel dat het lukken zal. Sandra heeft een oom en dat is ome Jan en die is inmiddels 85 geloof ik. Maar toen die nog 79 was, toen zei hij, weet je wat ik ga doen? En daarvoor had hij al door Indonesië gefietst en alles gedaan. En zo. Weet je wat ik ga doen? Ik ga een trein pakken die geloof ik in India of zo, of in Burma rijdt. Want daar was hij vroeger ook geweest, in Burma. Had hij spoorwegen aangelegd geloof ik. Nou, in ieder geval, hij nam die trein die daar door Burma rijdt. En die heeft die verhalen over verteld. Nou, wat een trein was dat, hè? Ik bedoel, dat is niet zo'n trein, dan koop je een kaartje en dan zit je eerste of tweede klas. Nee, dat is een trein, ja, daar gaan ongeveer 7 keer zoveel mensen in dan erin passen. En niet alleen mensen, maar ook geiten en kippen. En als je pech hebt, dan zit je naast een schaap of nog erger, een varken. Nou, dat gaat allemaal mee in die trein. En dan op dat dak, daar zitten ook nog allerlei mensen. Nou, ja, ik hoef je niet te vertellen hoe dat stinkt. Dat is echt heel erg hoor. En hij zat daar in die trein. En misschien zijn er ook wel voertuigen tussen hoor. Zoals onze snelheidstrein of zo. Maar ik vermoed van niet. Maar het kan zijn. Het kan zijn. Moet je een heel ander kaartje kopen. Moet je waarschijnlijk ook naar een ander station. Nou, die trein. Daar zitten we in. Met elkaar. En dat noem ik maar de Adam-trein. Want wat gebeurde er in de hof? Adam, toen hij met Eva overtrad, toen moest hij het paradijs uit. Nou ja, wij zijn in Adam, zeggen we wel eens. Hè? Dus laat maar even voorstellen dat dat onlangs gebeurd is. Dus Adam gaat met heel zijn gezin, daar hoort hij dus ook bij, en heel zijn familie, die loopt naar dat station. En die zegt, aan boord kinderen, dit is de goede trein. Nou, wij in Adam, hè, met Adam, in Adam, gaan we mee. Nou, een vriendelijke conducteur, zijn naam is Hamartia, een aardige man. Ja, dat is waarschijnlijk een Griek van geboorte, want die naam betekent eigenlijk zonde. Dat is de conducteur van de trein. En waar gaan we naartoe? Ja, nou ja, goed, dat kunnen we allemaal niet zo goed lezen. Het staat misschien in het Indiaas of in het Burmees of noem maar wat op. Dus, oh, wat staat er nou? Ah, station, eindstation... Thanatos. Het lijkt wel een vakantieadres. Nou, dat is ook een Grieks woord, betekent dood. Dus we hebben een conducteur die heet zonde en een bestemming die heet dood. En wij met z'n allen in die trein met al die kippen en geiten en schapen zitten we daar. En het stinkt. Maar dat hebben we niet zo in de gaten. Daar wen je op een gegeven moment zo makkelijk aan dat het een beetje stinkt. Je begint zelf ook te stinken. En, nou, eerlijk waar, ik ben een keer, en dat is dan een heel ander verhaal, met een vrachtwagen uit Parijs gekomen naar Rotterdam toe. En daar hadden ze vis ingeladen. En ik mocht in die laadcabine mee, kostte weinig. Nou, ik had zo een kaartje voor die andere trein naar Waardenweg toe, want iedereen ging opzij. En ik had zelf niet in de gaten dat ik zo stonk. Nou, zo is het in die trein ook. Het stinkt een beetje, maar je went eraan. En het is toch wat knus en lekker gezellig. En zo nu en dan valt er een kip op je schoot of een ei of iets anders wat zo'n kip laat vallen. Geeft allemaal niet. Hartstikke leuk. We zitten in die trein. Maar als je dan na gaat denken, in die trein, het is toch eigenlijk wel een rotzooitje. En die conducteur is wel aardig, maar ja, echt wel service geeft hij niet. En als je dan zegt van, kunt u dat even, dat wat gevallen is, met een doekje weghalen? Dan zeg je, ja, doe het zelf. Dus, nou ja, je hebt geen doekjes, dus nou, allemaal problemen. Die trein, het is eigenlijk een chaos en een rommeltje. En daar zitten we met z'n allen in. Maar ja, we weten niet zo, het is toch wel gezellig. En we hebben niet zo in de gaten dat bestemming Thanatos, dat eigenlijk niet de allerbeste bestemming is. Maar eentje in die trein, die kwam erachter. Eén in die trein, die zegt, jongens, wat hier gaande is, dat is een gruwelijk geheim. Niemand weet het, niemand beseft het. We zitten allemaal te dollen en leuk en dit en dat en we bakken eieren en zo. Maar het is niet goed, we zitten in de verkeerde trein. En hij roept, wat een ellende, we zitten in de verkeerde trein. Wat haalt me uit deze slechte trein? Kan je nalezen in Romeinen 7 vers 24, dan zegt hij net wat anders. Maar een ellendig mens ben ik, wat zal mij bergen uit het lichaam van deze dood? Met andere woorden, wat een ellende, ik zit in de verkeerde trein, wie haalt me eruit? Daar komt het op neer. Anders zeggen, nou joh, we zitten prima, hartstikke leuk en het was ook niet duur en nou enzovoort. En als je even misschien een uurtje de tijd neemt, kom je in een ander coupeetje. Als je over alle kippen, geiten en varkens heen stapt, dan is misschien wat rustig. Nee, best goed hier. Dus hij is een roepende in de trein, zal ik maar zeggen. We zitten verkeerd. Wel nee, we zitten prima. Nou, dat is de situatie waarin we met elkaar verkeren in die trein. Maar die trein met conducteur zonde aan stuur en met bestemming dood is echt de verkeerde trein. En door die zonde komen we bij die bestemming dood. Er is geen spoortje naar links of naar rechts. Dat is, nou, als je in die trein zit, is eigenlijk een veroordeling over je afgeroepen, namelijk dood. En die trein, ja, dat weten ze allemaal niet die erin zitten, die gaat hard. Die gaat zo ontzettend hard, je kan er niet uitspringen. Dus Paulus, die had het ontdekt. Maar die trein gaat met 666 kilometer per uur, zal ik maar zeggen, het ravijn tegemoet. En je weet niet, je kan er niet uitspringen. Wat moet er dan gebeuren? Het eindigt in het ravijn. En hoe je ook je best doet, je kan zeggen van, weet je wat, ik zit nou voor in de trein, ik ga hard naar achter in de trein lopen, dan ben ik later in dat ravijn. Dat helpt allemaal niks. Zeker niet met die 666 kilometer per uur. En dan, tot ieders verbazing, ondanks het feit dat het zo hard gaat, zien ze van de andere kant een trein komen. En die gaat de andere kant op. En Paulus die zegt, spring! Want die zat ook in die trein, hè? Die zegt, spring! Ja, spring. 666 kilometer per uur en dan springen. Spring, zegt Paulus. Want anders is het afgelopen. Die trein moeten we hebben. Niet die trein waar we achter Adam aan gehobbeld zijn. Nee, we moeten een trein hebben die van de andere kant komt. Daar zit een andere chauffeur. Dat is de trein naar het leven. Dus spring! Maar dacht je dat ze sprongen? Niemand sprong. Het merendeel van de passagiers in de trein gelooft niet eens dat ze in de verkeerde trein zitten. En de paar die erin zitten, die het wel geloven, die zijn misschien bang. Uiteindelijk is er op de een of andere wonderlijke manier, zijn er een aantal van die passagiers die de moed in hun hart gekregen hebben en achter Paulus aan te springen. Hoe is het mogelijk? 666 kilometer per uur de verkeerde kant op. En toch veilig in die andere trein zitten. Ja, het is ook maar een verhaaltje. Toch veilig in die andere trein zitten. En dat is, dat woordje spring, dat is nou geloof. Dat is nou de vertaling van geloof. Het onmogelijke verwachten van hem die belooft dat het kan. En die trein die raast door en we zijn gesprongen en we gaan de andere kant op. En voor ons is de veroordeling afgelopen. Het eindigt niet meer in de dood. Je zit ineens, als het ware, in de goede trein. En die is nog schoon ook. En dan kan je een kopje koffie bestellen en dan krijg je niet van alles op je hoofd enzovoort. We komen terecht vanuit de trein die ten dode was naar de trein ten leven. We waren, als het ware, in Adam zaten we in de dodemanstrein. Mag ik hem zo noemen? De dodemanstrein. En die dodemanstrein die geeft ook ongeestelijk gedrag. Die sluit zijn ogen voor de werkelijkheid en die is kortzichtig. En nu zitten we in de trein van het leven. We zijn in Christus. We zijn niet meer in Adam en zijn trein. Maar we zijn nu in Christus. En in die trein ten leven gekomen. En in die trein heerst een hele andere atmosfeer. Heerst een hele andere sfeer. Daarin is er geestelijk gedrag. Daarin is er veiligheid. Daarin is er aandacht voor elkaar. En niet alleen maar voor jezelf. Daarin is het niet smerig. Maar daarin is het schoon. Nou, we hebben nu Romeinen 8 vers 1 en 2 gedaan. In dit voorbeeld. Hè? De twee treinen, die waren die twee wetmatigheden. De wetmatigheid van de zonde en de dood. De trein die de ravijn inging. En de wetmatigheid van de geest van het leven in Christus Jezus. De trein die de andere kant op ging. En we zijn via dat geloof in genade, zijn we in die trein ten leven gekomen. En nou staat er in Romeinen 8, vers 3 en 4, nog wat moeilijks. En daar heb ik geen trein voor verzonnen. Er staat in vers 3, want wat onmogelijk was voor de wet, waarin het zwak was door het vlees. Wat betekent dat nou? Ik heb daar wel eens een aantal maanden geleden over gesproken, over die wet. En toen heb ik gezegd, de wet is goed en heilig enzovoort. Het toont Gods karakter. En daar kreeg ik wat vragen over. Hoe zit dat dan? We zijn toch niet onder de wet? Nee, dat zijn we niet. Maar dat wil niet zeggen dat die wet niet goed zou zijn. Het is een juweeltje, die wet. Als je nou eens op je gemakje dat gaat lezen, dan moet je nou maar eens één ding aanwijzen wat er in die wet staat, wat niet goed is. Dan zeg je, ja, het is allemaal goed. Ik kan me ook heel goed voorstellen dat David zich verheugde en verlustigde in die wet. Het was prachtig wat er staat. God lief te hebben met heel je hart, heel je ziel en heel je verstand en je naast als jezelf. Nou, dat begint al aardig, hè? En dan komen er nog wat regeltjes. Allemaal fantastisch. Maar wat is nou het probleem van de wet? Dat staat hier. De wet kon iets niet voor elkaar brengen. Ik kon ons niet in die trein van het leven zetten. Waarom niet? Omdat het zwak was door het vlees. Dat staat er. Nou, wat betekent dat nou? Laat ik nou een voorbeeld nemen van een verspringer. Die wil naar de Olympische Spelen. En het Olympisch Comité heeft gezegd, nou ja, mag hoor. Of een hoogspringer. Een hoogspringer, laat ik maar een hoogspringer nemen. Hè, want dat is toch een beetje richting de hemel. Een hoogspringer. Ik geloof dat het wereldrecord staat op 8 meter. Of 7,95 meter. Caroline weet dat precies. Maar goed, die heeft het me nog niet gezegd. Maar een metertje of 8 staat het wereldrecord. Hoger, nog hoger. Nou, 9 meter. 9 meter. 9 meter hoog springen. Ja, en zonder polstok, hè? Dat bedoel ik, hè? Ja. Daar heb je dan weer het probleem, hè? Dat is communicatie. Nou, hoeveel meter is het? Gewoon hoog springen? 2,50 meter. Nou, dat kan ik ook. Tenminste, omlaag springen misschien dan. 2,50 meter is het wereldrecord. Nou, het Olympisch Comité heeft gezegd, Gijs, jij mag naar de Olympische Spelen en dan gaan we plak winnen als je 25 meter hoog springt. 2,50, dat kan iedereen, zeggen ze dan, weet je wel. 25 meter hoog. Dat is jouw maatstaf om de gouden plak te winnen. Als je dat kan, win jij de gouden plak. Nou, ik ga oefenen, het is nog 4 jaar weg en ik denk, ik ben nog jong. Dus ik denk, als ik de komende 4 jaar niet red, dan heb ik nog wel 4 jaar om te redden. Hè? Ik bedoel, 61. Nou, dat, je gaat trainen en trainen en trainen en... Het lukt niet. Ik niet naar de Olympische Spelen. Ik geen gouden plak. Ik geen applaus in het stadion. Nee, wat er gebeurt, hè? Ze jouwen me uit elke keer als ik nog niet eens die 2,50 haal. En ik heb gezegd, en ik ga voor zoveel meter. Nou, dat is nou de functie van de wet. Dat latje dat op zoveel hoogte ligt, dat wat je nooit haalt, dat is de wet. En je kan trainen en je kan doen wat je wil en springen, hoog of laag springen, het lukt niet. Is daarom dat latje verkeerd? Nee, helemaal niet. Dat latje dat ziet er prachtig uit, goed geschilderd, juist op de juiste hoogte. Maar ik ben verkeerd. Nou, als we dat nou ontdekken in de wet, dat niet de wet verkeerd is, maar dat wij verkeerd zijn, dan kom je al een eind verder. Dan denk je bij jezelf, ik moet dat anders aanpakken. En ik, slim als ik ben, doe ik dat, ik pak een ladder. Nou, bij de wet kon dat niet. De wet kunnen we niet vervullen. Ondanks het feit dat die wet goed is, is ons vlees, hè, dat staat er, zo zwak dat we die wet niet kunnen vervullen. En daarin was de wet machteloos. Want de wet kon ons die kracht niet geven. Die wet kan alleen maar aangeven, je schiet tekort. En die wet kan niet zeggen, hier heb ik krachtvoer, doe er een schepje bovenop en neem een beetje klontjes. En dan lukt het, dat was er niet. Dus we faalden. En dat is, maar dan is de wet nog wel goed, maar wij zijn niet goed. We zijn gewoon niet goed genoeg. En dat is het grote probleem. En hoe wordt dat nou opgelost? Ja, dat staat in het volgende. Wat dus onmogelijk was voor de wet, hè, omdat het zwak was door het vlees, dat heb je nou hopelijk in de gaten in het betoog. Dat deed God. Niet wij, nee, dat deed God. En hoe deed hij dat? In het zenden van zijn eigen zoon. Zijn eigen zoon. Niet zomaar iemand van een zoon of... kijk even rond, wie zal ik eens zeggen. Nee, zijn eigen zoon. De enig geborene. God deed het samen met zijn eigen zoon. Daarom staat het woordje eigen. Het was helemaal hem. Het was die eenheid. God en zijn zoon. Zijn eigen zoon. Weet u waar ik dan aan denk? Aan dat ontroerende verhaal uit Genesis 22 vers 7. Toen Abraham samen met Isaac met het hout op zijn rug, op weg gingen naar die berg Moria. En daar staat daar in zo'n kort zinnetje. Zo gingen die beiden tezamen. En zo zie ik God die in het zenden van zijn eigen zoon, samen met die zoon, zo gingen die beiden, die vader en zijn eigen zoon, samen op weg naar datgene wat Abraham aan Isaac niet overkwam, maar wat zijn eigen zoon wel overkwam. Samen op weg naar Golgotha. Zo gingen die beiden samen hun reddingsplan volvoeren. Dat is wel, als je er zo over denkt en in dat beeld Abraham en Isaac ziet gaan en met al die vragen van Abraham, dat menselijke dat we wel kunnen begrijpen. Maar zo gingen die beiden, de vader en zijn eigen zoon, samen. God zond hem met een opdracht. En dat zenden, dat is niet van, ga maar naar aarde en word een babytje en dan over je bol aaien en dan vieren ze fijn kerstfeest allemaal en zijn ze allemaal gelukkig. Nee, dat zenden, dat is veel meer. Dat is het zenden dat je kan terugvinden in Filippenzen 2 vanaf vers 7 en 8. Dat hij het goden gelijk zijn. Niet als een roof achter, maar dat hij zich ontledigde en mens werd in de gestalte van een mens. Als een slaaf, zo die weg van het kruis ging. Dat was zijn opdracht. En de vader ging met hem mee. Zo gingen die beiden samen. En nou, en dat is zo mooi, hè. Dan staat er, dus wat de wet niet kon, omdat die wet zo zwak was, deed God zelf, hè, in het zenden van zijn eigen zoon, in de gelijkenis van het vlees van de zonde, staat er. Hé, hey, daar moet je nou eens goed lezen. Want er staat dus niet in de gelijkenis van het vlees, punt. Dat staat er niet. Nee, er staat, want als dat er zou staan, dan kon je ook lezen van iets wat lijkt op het vlees. Ah, zeggen we dan, dat is Gods zoon. En ja, was het nou wel hetzelfde? Was hij nou dezelfde soort mens als wij? Had hij ook benen enzovoort? Nou, ik denk het wel, want niemand keek hem vreemd aan. Hè? Was het vlees dat hij had, was dat hetzelfde als ons vlees? Ja, ik denk het wel. Maar er staat wat bij. Want het was echt vlees, niet iets wat lijkt op vlees. Nee, in de gelijkenis van het vlees van zonde. Dat staat er. Er staat ook niet dat hij hem zond in het vlees van zonde. Nee, in iets wat lijkt op het vlees van zonde. Iets wat vlees is, maar niet die zonde heeft. En dat is heel belangrijk. Hij was niet zoals wij nu zijn, sterveling. Die zonde was in hem niet aanwezig. In hem was geen zonde. Ja, dan kan je zeggen, ja, goed. Hij werd gezonden. Maar ja, het was toch Gods zoon eigenlijk. Hè? Ik bedoel, ja, het is toch even wat meer dan wij zijn. Nou, dat ben ik helemaal met je eens, u dat zegt. Maar als u daarmee bedoelt, dus was het een makkie, dan denk ik dat u er helemaal verkeerd zit. Uiteindelijk is het wel zo dat hij misschien zelfs te vergelijken was met Adam en Eva voordat ze overtraden. Toen was er ook bij hun geen stervenschap in hun lichaam. Toen was er ook geen zonde bij hun aanwezig. Voordat ze, als het ware, door de knieën gingen voor een appel en een ei. Hè? Hoe zou ik maar zeggen. Zo goedkoop was het, zo makkelijk, pakte Satan ze mee in de duisternis. Nou, ik heb even heel kort nagedacht. Ik geloof niet dat de tegenstander een vrucht aangeboden heeft aan de Heer Jezus. Nou, wel zei hij van, joh, makkelijk voor jou, 40 dagen, je zal wat trek hebben, maak even brood van die stenen. En je zal ook wel een beetje dorst hebben. Nou, dan geef je toch even een knipje met je vingers. En dan komen de engelen en die helpen je van. Al dat soort verzoekingen maakte de Heer Jezus wel mee. Die zaten niet in het paradijs of in de Hof van Eden, zoals Adam en Eva, bij een mooie boom. En namen de vruchtje en het ging verkeerd. De Heer Jezus zat 40 dagen in de woestijn en werd verzocht en werd verzocht. En alle macht van de duisternis, van de boosheid, was bezig om hem in zijn lichamelijke moeilijke omstandigheden te verzoeken om toe te geven aan het vlees. Aan de verlangens van het vlees en aan de verlokkingen die de tegenstander met liegen en bedriegen beloofde. Ik denk misschien nog wat verder. Niet alleen maar aan de periode in de woestijn. Maar misschien mag je denken aan Golgotha. Waar hij hing. Waarin het voldoende was geweest om uit te spreken. Ik wil er vanaf. En dan was hij er vanaf geweest. Van dat kruis. Er was het lijden over geweest. En er was de rest ook over geweest trouwens. Dan was die andere trein er nooit geweest, zal ik maar zeggen. Ik denk aan de avond daarvoor. Aan Gethsemane. Hoe beangstigd die was. Nou, dat heeft Adam allemaal niet meegemaakt hoor. Helemaal niet. Het was voor Adam die moest kiezen tussen, misschien tussen zijn vrouw en het weer alleen zijn. Dat weet ik niet, dat zou kunnen. Maar het ging wel heel vlotjes daar in de Hof van Eden. Nee, Jezus in de woestijn, Jezus in Gethsemane, Jezus aan Golgotha. Daar waren zaken aan de orde die boven ons denken gaan. Waarin zijn vlees op de proef gesteld werd ten uiterste. Geweldig om te mogen weten dat Jezus, en dat staat hier dan, hè, dat hij veroordeelt de zonde in het vlees. Met andere woorden, dat effect wat bij Adam wel gebeurde, dat hij Adam toegaf aan verlangens en begeerten die het vlees in hem opwekte en die van buiten kwamen en die niet kon weerstaan. Dat speelde bij de Heer Jezus niet. Die heeft in al die zaken, heeft hij de zonde veroordeeld in het vlees. Met andere woorden, hij heeft weerstand geboden aan al die verzoekingen en verleidingen. En hij heeft gewonnen. Het is volbracht, werd er gezegd op Golgotha. En nou zitten we in die trein ten leven. En een van onze medepassagiers, dat is ook Paulus, die is ook gesprongen, die sprong als eerste. Kan je nagaan. Die zegt niet meer, ik, ellendig mens, ik zit in de verkeerde trein, ik, ellendig mens. Maar nu zegt hij, ik ben gered. Genade doet het, dankzij God, dankzij Jezus Christus, mijn Heer. En nou is er iets bijzonders. En daar sluit ik dan mee af. De kracht die werkzaam was in Christus om al die zonden in dat vlees, die op zijn vlees afkwamen, te weerstaan. Diezelfde kracht is nou die wetmatigheid van de geest van leven in Christus. Die is in ons. God heeft ons zijn geest gegeven, de Heilige Geest. We hebben in ons de geest van Christus. En dat is een werkzame kracht. En ik denk wel eens dat we dat te weinig in de gaten hebben, dat het ook echt werkt. Laat ik een voorbeeld nemen. Kijk, die macht van de zonde, die andere wetmatigheid die er staat, die bestaat altijd. Zolang wij hier zijn, in dit lichaam, in deze omstandigheden, bestaat die macht van de zonde. Net zoals de zwaartekracht er altijd is. En daarom kon ik die 9 meter hoog niet springen. Want dat had te maken met zwaartekracht. En als ik trouwens af zou slanken, zou ik het ook niet redden. Maar die zwaartekracht, die is er altijd. En nou, dan kom je op een autokerkhof. Ach, waarom ook niet, hè? Als we het over zonde hebben en over dood, dan kan je best over een autokerkhof praten. En daar hangt een elektromagneet. En die auto's die worden helemaal in van die kleine pakjes gedaan. En dan denk je, dat neem ik even mee naar huis. Nou, die wegen 800 kilo, hoor, die kleine pakjes. En die elektromagneet, die zakt erop en dan gaat de knopje aan en die magneet gaat werken. En dat pakketje van 800 kilo, of misschien wel 10 pakketjes tegelijk, die gaan omhoog. De zwaartekracht wordt overwonnen. Waardoor? Door een tegenkracht, namelijk de kracht van die elektromagneet. Eigenlijk is dat, in het voorbeeld, de kracht die in ons werkzaam is. De geest van leven die in ons is. Die werkt als die elektromagneet, zal ik maar zeggen. Die gaat die aanwezige kracht van de zonde opheffen. Die zonde, die kracht is me wel van de zonde, maar de kracht die in ons is, die elektromagneet, die is groter dan die kracht van de zonde. Nou ja, wat gebeurt er nou als je de elektromagneet uitzet? Nou, dan moet je er niet onder gaan staan, want dan vallen die 8 pakketjes van 800 kilo gelijk naar beneden. Wat gebeurt er als we de knop omdraaien en de geest van het leven, die werkzaamheid daarvan, even afzetten? Nou, dan vallen we gelijk terug in die wetmatigheid van de zonde. Maar, Godzijdank, er is één ding zo belangrijk. Wij hebben de mogelijkheid om die kracht in te zetten, omdat die in ons is. En omdat we het wel eens vergeten, omdat we wel eens reageren naar het vlees in plaats van. Paulus zegt, oefening van het lichaam is van weinig nut. Alleen die heeft me daar een heel groot aantal jaren geleden nog wel eens op aangekeken. Zo van, ik zeg, oefen je in de godsvrucht. Nou ja, een jaar later kwam hij toch naar de Bijbelkring. Maar hij was zo fanatiek met sporten, hè. En dat was ook op dinsdagavond. Nou, hij kwam hoor. Omdat hij wist wat belangrijker was. En Paulus zegt, oefen je in de godsvrucht. En wat is nou de oefening van de godsvrucht? Want dat brengt een belofte voort voor het leven nu. Magneetje aan, zou ik maar zeggen. En het leven in de toekomst. Onze heerlijkheidsverwachting. En hoe oefen je in de godsvrucht? Dat is heel veel studeren. Dat mag je altijd doen. Nou, je kunt zeggen, ik ben geen studiebol. Oefen je in de godsvrucht. elke dag, elk moment, hebben we de mogelijkheid om ons gebed te gebruiken. Al is maar 3 seconden. Behoed mijn gedachten in Christus Jezus in verzekerde bewaring. Amen. En je keuzes worden anders. Gebruik die kracht die in je is. Oefen je daarin. Want dat is oefening in de godsvrucht. Genade doet het. Gode zij dank. Door Jezus Christus, onze Heer.